trotze aller Obsten. Und von unbegrenztem Macht, weggelogen und behoben, hoppeten der Vaterland. Ich hilf du uns vor.
Kindermoment. God is great. We gaan recht staan. What an awesome God.
Yeah. Goedemorgen allemaal. We naderen stilletjes aan, het is nog enkele weken Pasen. En vanaf nu gaan we in de zondagsklas daar ook telkens een stukje over vertellen. En vandaag gaan we vertellen over het laatste avondmaal. Het is wel nog een tijdje, maar toch gaan we daar stuk bij stuk een keer bij stilstaan. En Jezus vraagt dan aan zijn discipelen, aan zijn leerlingen, om een maaltijd van brood en wijn met hem te houden. Ja, jullie weten dat, hè? Goed. En hij vraagt dat om dan aan hem te blijven denken. Dus eigenlijk heeft hij brood en wijn gegeven om te blijven herinneren wat hij aan hen heeft verteld. Om het niet te vergeten. Soms hebben wij ook trucjes nodig om iets niet te vergeten. Wie kan hier heel goed onthouden? Oei, niemand. Dan heb ik straks een... Ah, ja, oké, gelukkig heb ik toch eentje. Want ik heb een testje voor jullie. Wacht, kan ik in mijn spulletjes pakken? Ik ga even moeten passeren. Jullie mogen een blaadje nemen en een balpen. Ik ga even rondgaan, hè. Pak maar een blaadje daaronder. Ik ga al vertellen wat ik ga doen, terwijl ik rondga. Ik ga 15 woordjes zeggen. Jullie mogen nog niet schrijven terwijl ik ze zeg. Niet zeuren, hè. Jullie moeten zoveel mogelijk... Je mag er ook eentje nemen, maar jij mag dan een beetje hulp vragen. Pak maar een blaadje. En je hebt al een potloodje, je mag ook een blaadje nemen. Goed, ik ga dus 15... Ik ga eventjes het neerzetten op de grond. Ik ga 15 woordjes zeggen. Ik ga 15 woordjes zeggen. Jullie moeten heel eerlijk zijn, want jullie mogen nog niet schrijven terwijl ik ze zeg. Ik ga ze ook maar 1 keer zeggen. En nadien... gaan jullie even tijd krijgen om zoveel mogelijk van die woordjes op te schrijven. Zijn jullie er klaar voor? Oké. Ik lees ze voor. Goed luisteren. Hè? Bord. Brood. 3. Maaltijd. Avond. Leerling, wijn, gevangenis, tafel, lijden, feest, denken, beker, teken, vragen. Veel succes. Ze hebben nog 1 woordje nodig. Ik ga ze dus nog een minuutje geven. 1,5 minuutje. Oké, jongens. We gaan stoppen. Meisjes ook. Wauw, heb jij er ook veel. Maar ik ben wel onder de indruk hoeveel woorden hier allemaal staan. Ik ga eens luisteren, hoor. Hoeveel hebben jullie er gevonden? Jullie hebben teamwork gedaan, maar dat mocht. Ik heb niet gezegd dat dat niet mocht.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. 13. Wauw. Ja, ik vind dat wel heel... Mag ik eens kijken of alle woorden er gewoon wel in staan? Ik zie hier vragen, brood, wijn, tafel, gevangenis. Oei, tafel staat er nog een keer op. Feest 3, maaltijd, bord, beker, leerlingen, teken. Wauw, knap, super knap. Ik ga hier ook eens kijken, hè. Super, 12 woorden, wauw. Ik ga ze wel straks allemaal bekijken in de zondagskans, anders gaan we veel te lang bezig zijn. Heel goed. Hebben jullie een trucje gebruikt om zoveel woordjes te onthouden? Hebben jullie een trucje gebruikt om zoveel woordjes te onthouden? Dank u wel. Dit waren de antwoordjes. Nog twee. Oei. Wacht, even vergelijken hoor. Bord, staat bord erop? Ja, bord staat er nog niet op. En brood? Brood wel. Drie staat er ook op. Maaltijd. Teken. Leiden. Ja, oké, ik wou eigenlijk jullie bewijzen. Kan je nog even luisteren? Ik wou jullie eigenlijk bewijzen. Moeten ze niet aanvullen hoor. Het is geen examen, het is geen proefwerk. Soms hebben wij een beetje hulp nodig om iets te blijven onthouden. Misschien moet ik voor uzelf het blaadje meepakken naar huis en kijken hoeveel van die woordjes weet ik morgen nog. Dat is moeilijk, hè? Ja? Dus Jezus heeft als teken om hem te herinneren, om zijn woorden te herinneren, het brood en de wijn ingeschakeld. Omdat we niet zouden vergeten wat hij aan ons heeft verteld. En de rest is voor in de zondagsklas. We gaan nog ons liedje van de maand zingen. Pak je blaadje bij je.
Prijs hem, hij staat boven elke god.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Prijs hem en je mee goede God.
Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Prijs hem, want niemand doet hem na.
Want zijn goedheid.
Dank u wel voor deze dag, Jezus. Jezus, dat wij vandaag in de kerk zijn, Jezus. Dank u wel dat wij veilig zijn in België. Dat we nog een leuke dag mogen hebben. Dat we veel mogen leren in de zondagschool. In uw naam, amen.
Goedemorgen allemaal. Vandaag wil ik het hebben over God ontmoeten in de woestijn. De woestijn heeft toch een bijzondere betekenis in de Bijbel. Het is een beeld, een krachtig beeld, dat vaak gebruikt wordt. Het spreekt van chaos, van gevaar, van de dood. Denk aan de zondebok die de woestijn in werd gestuurd om te sterven, de zonden op zich nam voor het volk. Denk ook aan de beproeving van Jezus in de woestijn. We zijn momenteel in de 40 dagen tijd van vasten voor Pasen. En een van de redenen waarom dat het 40 dagen is, is omdat Jezus werd in de woestijn beproefd door de Satan, de beschuldiger. De betekenis van de Satan in het Hebreeuws wil zeggen de beschuldiger, degene die de mens beschuldigt. Dus de woestijn heeft toch een krachtig beeld. Maar we zien ook in de Bijbel dat de woestijn een plaats is van transformatie. Door een ontmoeting met God. Van verandering door een ontmoeting met God. Denk aan Jacob zijn ladder. Waar dat hij de hemel wordt geopend. Een ontmoeting heeft met God. Dat is ook een stukje de bedoeling van de vastentijd die wij nu in zitten. Dat wij veranderd worden door de woestijn in te gaan. Naast dat beeld van de woestijn is er ook een beeld in de Bijbel van stromen van levend water die voortvloeien in de woestijn. In Jesaja 35 hebben we dat beeld van water in de woestijn. De God redding brengt. In plaats van gevaar. Dat er leven is, waar dat er normaal gezien alleen dood is. Dat zijn krachtige beelden die ook tot ons vandaag spreken. Vandaag voelen we misschien ook een stukje in de woestijn. Niet letterlijk hier, maar wel figuurlijk. Dat kan van alles zijn. Dat kan eenzaamheid zijn. Dat kan lijden zijn, beproeving, angsten, noem maar op. Iedereen herkent wel ergens een stukje dat woestijnervaring in hun eigen leven. Maar we zullen zien vandaag dat het is net in de woestijn dat God ons ontmoet. Het is net daar waar dat wij ons meest zwak voelen, waar dat het echt op scherp komt dat God ons ontmoet. En we gaan twee bijzondere voorbeelden samen bekijken van een ontmoeting met God in het Oude Testament en dan in het Nieuwe Testament. En ik wil samen met jullie de eerste tekst lezen uit Genesis hoofdstuk 16. Genesis hoofdstuk 16, vanaf vers 1 tot en met 14. Nu, we gaan drie langere teksten samen lezen, dus we gaan een beetje moeten concentreren en aandachtig zijn. Genesis 16, 1 tot en met 14. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai tegen Abraham, zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. Toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Toen zei Sarai tegen Abraham, de verantwoordelijkheid van het onrecht dat mij wordt aangedaan ligt bij jou. Ik heb jou zelf, mijn slavin, in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heere oordelen tussen mij en jou. En Abraham zei tegen Sarai, zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte. De engel van de Heer vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron van de weg naar Soer. En hij zei, Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Ze zei, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de Heere tegen haar, keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Verder zei de engel van de Heer tegen haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heer tegen haar, zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ishmael geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn een wilde ezel van een mens, zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam, u bent de God die naar mij omziet. Want hij zei, heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Daarom gaf men die put de naam, de put Lachai Roi. Zie, hij ligt tussen Kaides en Beret. Tot daar. Dit is een verhaal van een gebroken familie. Er is ruzie en jaloezie tussen Sarai en Hagar en later ook tussen hun kinderen Isaac en Ishmael. En dat, denk ik, maakt het een stukje herkenbaar voor ons. Maar die gebrokenheid komt ook verschillende machtsverhoudingen. Hagar was een slavin. Zij werd geforceerd om seks te hebben met Abraham. Vandaag zullen we dat verkrachting noemen. Zij had geen keuze. Ze was mishandeld. En Abraham en Sarai misbruikten hun positie van macht. Ze probeerden Gods belofte te forceren op hun eigen manier. En ze deden pijn aan Hagar als gevolg. Ons kijk op Hagar is vaak negatief. We beschouwen haar als een soort anti-held, anti-hero van Sarai. Maar de Bijbel is realistisch. Niemand is compleet onschuldig in dit verhaal. Ook Hagar is verachtelijk en minacht Sarai. Dus in de Bijbel lezen we dat niemand hier onschuldig is. En God, ondanks de gebrokenheid, ondanks de machtsmisbruik van Abraham en Sarah, en het spotten van Hagar met Sarai, God zal wel zijn beloften aan Abraham waarmaken. Niet omwille van Abraham zijn rechtvaardigheid, maar omdat God zijn beloften houdt. En hij zal ook recht doen aan Hagar. Aan haar zoon Ishmael. Dat is denk ik een belangrijke les voor ons vandaag. Want de laatste tijd neemt de polarisatie in onze maatschappij enorm toe. We zijn allemaal pro of anti. Op verschillende thema's worden we verdeeld in twee kampen, voor- en tegenstanders. En het wordt moeilijker en moeilijker om een redelijk gesprek te hebben met de andere kant dan. Om echt te luisteren naar elkaar. Maar wat ik mij aan vasthoud, is dat God wel luistert. Naar iedereen, ongeacht tot welke groep zij behoren. God luisterde naar Hagar. God ziet haar lijden en zal recht doen. Nu, Hagar was afkomstig uit Egypte. We lezen dat in de tekst. En zij was onderweg terug naar de plaats van haar oorsprong. Ze was gevlucht. En daar in de woestijn, bij een waterput, komt God haar tegemoet. Die ontmoeting was zo bijzonder voor Hagar, dat ze zelfs die plaats een naam geeft. Beer Lahai Roy, dat betekent bron of waterput, van de levende die mij ziet. Is dat niet prachtig? Ze geeft die plaats een naam over wie God is. Het is een openbaring van Gods karakter aan haar. Zij leert iets over wie God is. Namelijk dat hij ziet. Dat hij omziet. Dat hij ziet haar lijden. Nu gaan we onze tweede tekst lezen uit Genesis 21. En Ruud zal het komen voorlezen. Genesis 21.
Het kind groeide voorspoedig op. En toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. Daarom zei ze tegen Abraham, jaag die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat de zoon van die slavin straks deelt in de erfenis die mijn zoon Isaak krijgt. Dit voorstel beviel Abraham allerminst, het ging immers om zijn eigen zoon. Maar God zei tegen hem, je hoeft je niet bezwaar te voelen vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sara je vraagt, moet je doen, want alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht. Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat ook hij een kind van je is. De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, legde die op Hagar's schouder, gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van Beerseba in en doolde daar rond. Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter. Zelf ging ze een eindje verderop zitten, op een boogschot afstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze daar zo zat, huilde ze bittere tranen. Maar God hoorde de jongen kermen, en de engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe. Wat is er, Hagar? Wees gerust. God heeft je jongen, die daar ligt te kermen, gehoord. Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen. Toen opende God haar de ogen en zag ze een waterput. Ze liep er naartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken. God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij leefde als boogschutter in de woestijn. Hij ging in de woestijn van Paran wonen en zijn moeder koos een Egyptische vrouw voor hem uit.
Dus we zijn een beetje verder nu in het verhaal. Hagar is dan teruggegaan na haar eerste ontmoeting met God in de woestijn. Heeft een zoon gebaard, Ishmael, zoals God had gezegd. En ja, de ruzie is er nog altijd, zoals we horen. Er is nog altijd spanning binnen het gezin. Nu ook tussen Isaak en Ishmael. Ishmael is ondertussen opgegroeid. Isaak is het kind van de belofte. En waarschijnlijk was dat duidelijk in hoe dat ze omgingen met elkaar. En er is opnieuw spanning. Maar deze keer komt het tot een definitieve scheiding. Hagar en haar zoon Ishmael moeten vertrekken. Ook dat is herkenbaar voor ons. We leven in een gebroken wereld. En soms is de pijn te diep. Soms zijn de verschillen te groot. Soms is de afstand, de kloof, te groot. Dat de enige realistische optie hier op aarde nog dat overschiet, is toch scheiding. En Abraham had het hier heel moeilijk mee. We lezen in vers 11, deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon. Hij zag zijn zoon graag, Ishmael. Hij wou hem niet wegsturen. Dat is heel pijnlijk. Maar zegt God dat hij moet luisteren naar de wens van Sarai en dat God zal zorgen voor Ishmael. En dus worden ze opnieuw de woestijn ingezonden. Dat is denk ik de realiteit van een gebroken wereld. De gevolgen van de zonde dragen we mee. Maar opnieuw, God komt Hagar en Ishmael tegemoet in de woestijn. Zelfs in die gebroken situatie waar dat het lijkt alsof dat er geen hoop is, komt God hen tegemoet. En ook voor ons, in onze gebroken situaties, komt God ons ook tegemoet. Of we nu meer of minder schuld aan hebben, God komt ons tegemoet. En zoals we al gezien hebben, nog Sarai, nog Hagar waren compleet onschuldig. Allebei hadden ze een deel in dit verhaal. Maar dat is genade, dat zelfs al zijn we schuldig, God redt ons. En dan zien we over die, dan lezen we over die bijzondere ontmoeting. Vorige keer lazen we dat God zag, nu lezen we dat God hoorde. Vorige keer lag de nadruk in hoofdstuk 16 dat God ziet, God heeft omgezien. En nu lezen we dat God hoorde het huilen van de jongen. God heeft het huilen vanuit de hemel gehoord. En opnieuw lezen we dat God opende haar ogen en zag een waterput. Opnieuw een waterput komt voor in dit verhaal. Water in de woestijn. Het betekent leven en redding. In dit geval letterlijk. Want ze gingen anders omkomen van dorst. God hoorde het lijden en heeft hen gered. En wat doe je dat denken? Aan het verhaal van de Israëlieten in slavernij in Egypte. Ik lees even uit Exodus 2, 23 tot 25. Want daar lezen we het volgende. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. Dezelfde woorden, God zag, God hoorde het lijden. Opnieuw is er een openbaring over wie God is, over zijn karakter. Wanneer mensen in nood zijn en zij roepen tot God in de woestijn, God luistert. Hij ziet en hij hoort en hij onderneemt actie. Hij redt hen uit hun nood. Misschien voelt het momenteel voor u alsof u in de woestijn bent, een plaats van kwetsbaarheid, van gevaar. Maar weet dat net daar is dat God jou wil ontmoeten en jou veranderen. Wanneer wij roepen tot God, hoort hij en ziet hij. Het tweede voorbeeld van een ontmoeting met God neemt plaats in het Nieuwe Testament. Maar eerst een vraagje, om te zien of dat jullie nog wakker zijn. VRT Radio 1, wat is de baseline, wat is hun slogan? Weet iemand het? Ja, dat was het. Yes, jullie hebben goed geluisterd naar Radio 1, inderdaad. Alles begint bij luisteren. Alles begint bij luisteren. En dat zien we ook hier, dat God het verhaal begint, of God zijn deel in het verhaal begint bij luisteren. God luisterde naar Hagar en Ishmael en dan neemt hij actie. Een echte ontmoeting begint met luisteren. En ook voor ons, wanneer wij een echte ontmoeting willen hebben met de ander, wanneer we willen creëren dat er veilig ruimte is voor verbinding en een open gesprek, het begint met te luisteren naar elkaar. En ons volgend voorbeeld is van hoe dat Jezus dat doet met een andere vrouw die ook in de woestijn is, ook bij een waterput. En Arjan gaat komen om het verhaal voor te lezen uit Johannes 4, Jezus en de Samaritaanse vrouw, een gekende passage. Johannes 4, vers 4 tot en met 26.
Dat is goed, dankjewel. Johannes hoofdstuk 4, vanaf vers 4.
en hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob, zijn zoon Jozef, gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken, want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet meer hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het, die met u spreek.
We gaan drie dingen zien over hoe dat Jezus omgaat met deze vrouw. En hoe dat Jezus, drie manieren waarop we zien dat Jezus echt luistert naar haar. Het eerste is misschien heel duidelijk. Hij heeft haar niet genegeerd. En we lezen dat dat al heel bijzonder is, dat hij haar niet heeft genegeerd. Want zoals we lezen, Jezus was een Jood, is een Jood en zij komt uit Samaria, Samaritaan. En zij hebben niet met elkaar te maken. Ze vermijden elkaar. Nu in die tijd, vaak de Joden, die moesten van het zuiden, waar Jeruzalem is, naar Galilea bijvoorbeeld gaan, gingen helemaal om, dus zo in plaats van zo te gaan. Maar Jezus besluit om toch door Samaria te gaan. En ja, hij heeft dus een ontmoeting met deze mevrouw. Het is ook bijzonder, ze is niet alleen Samaritaan, ze is ook een vrouw. In die tijd, dat waren dus twee taboes dat Jezus heeft doorbroken. Hij heeft als Jood met een Samaritaanse gesproken en hij heeft als man met een vrouw gesproken. Blijkbaar in de bronnen, als je de bronnen leest van die tijd, de rabbies zeiden van zelfs een man mocht niet met zijn vrouw op straat spreken. Dus dat was echt heel, heel taboe. Maar Jezus is bereid om die taboes te breken, om die kloof die er is te overbruggen. En we zien hier een voorbeeld van Jezus die als bruggenbouwer de verbinding zoekt met deze vrouw. Het is interessant om te lezen dat ieder had zijn eigen versie van de geschiedenis. Zowel de Joden als de Samaritanen hadden hun eigen versie van de geschiedenis. Volgens de Joden waren de Samaritanen de nakomelingen van de verloren noordelijke stammen. Ze waren gemengd met andere volkeren en dus waren ze niet meer rein en puur. Volgens de Samaritanen waren de Joden ook onrein omwille van hun ballingschap naar Babylon. Dus elk had ze hun eigen versie. Vandaag is dat ook een beetje herkenbaar. Dat de geschiedenis wordt ook herschreven in belang van bepaalde groepen. En soms is het moeilijk om te weten wie heeft er nu gelijk. Fake news, dat lees je vaak. Voor de Joden en de Samaritanen de vraag was, wie is nu het echte erfgenaam van het verbond? Wie heeft de juiste plaats om God te aanbidden? Is dat Jeruzalem, volgens de Joden, of is dat de berg Gerizim, volgens de Samaritanen? Dat was trouwens vroeger dicht bij Shechem, waar dat de tabernakel vroeger was in het Oude Testament. Het is gemakkelijker om de ander te negeren wanneer dat ze anders denken en dat ze een andere versie hebben van de feiten. Wij worden niet graag geconfronteerd met mensen die een heel andere versie hebben van de feiten. We voelen ons best veilig in ons eigen groepje van mensen die hetzelfde denken als wij, die dezelfde visie hebben op de geschiedenis zoals wij. Maar wanneer wij echt de ander willen ontmoeten, wanneer wij echt hun verhaal ernstig nemen en luisteren, ja, dat is lastig. Dat vraagt ook een kritisch blik soms op je eigen verhaal, op je eigen versie van geschiedenis. Maar Jezus is een bruggenbouwer en hij is niet bang om in gesprek te gaan met deze vrouw. Hij is niet bang om die taboes te doorbreken. Hij is niet bang om ook die kwesties aan te gaan. Dus de eerste voorwaarde voor een echte ontmoeting met de ander is de ander niet negeren, maar een beweging maken naar verbinding. En soms is het zelfs nodig om taboes daarbij te doorbreken. Het tweede dat we zien, is dat Jezus was zich bewust van de machtsverhoudingen en paste zich aan. Het is heel bijzonder dat deze ontmoeting met de Samaritaanse vrouw in hoofdstuk 4 komt onmiddellijk na een andere ontmoeting in hoofdstuk 3. Nicodemus. In Johannes 3, Jezus heeft een ontmoeting met Nicodemus. En de verschillen zijn merkwaardig tussen de twee. Nicodemus was een fariseer, een Joodse man, met macht en aanzien. Hier lezen we in Johannes 4 van een naamloze vrouw, een Samaritaanse vrouw, het minst van de minst. En we zien ook dat Jezus toch anders omgaat met de twee. In Nicodemus, in hoofdstuk 3, Nicodemus neemt het initiatief, maar Jezus komt in de nacht. Misschien wil hij niet gezien worden. Komt in de nacht Jezus zoeken. Maar hier in hoofdstuk 4 lezen we dat Jezus is het die het initiatief neemt met deze vrouw. Ik heb dorst, zegt hij tegen haar. Hij stelt zich kwetsbaar op. Ook gewoon door te spreken met haar is hij al zich kwetsbaar aan het opstellen. In hoofdstuk 3 met Nicodemus is het Jezus die hem berispt voor zijn gebrek aan inzicht. Maar hier in hoofdstuk 4 erkent Jezus de eerlijkheid van deze vrouw. Zeker in verband met haar familiale context. Met Nicodemus is er geen sprake van inkeer. We lezen pas later dat Nicodemus wel een volgeling werd. En zelfs dan is het een beetje niet duidelijk. Maar we lezen hier in hoofdstuk 4 met de Samaritaanse vrouw dat zij tot inkeer komt. En niet alleen zij, maar veel van haar dorp komen tot geloof. Machtsverhoudingen zijn dus ook belangrijk als wij een echte ontmoeting willen hebben met de ander. Denk maar gewoon aan het verhaal van Sarai en Hagar. Daar was er misbruik van machtsverhoudingen. Dus wij moeten ook bewust zijn wanneer dat wij de ander ontmoeten van de machtsverhouding. En dat kan gewoon taal zijn. Hè? Als we in gesprek gaan met iemand anders, is dit hun eerste taal? Is dit hun sterkste taal? Of is er een leeftijdsverschil? Is er een verschil in de positie, in de maatschappij? Noem maar op. Wij moeten daar bewust van zijn. En de bedoeling is om een veilige ruimte te creëren waarin echte ontmoeting kan plaatsvinden. We zien dat Jezus stelde deze vrouw gerust, zodat zij durfde die belangrijke vragen te stellen. Hij stelde zich kwetsbaar op. Ik heb dorst. Zodat zij dan durfde die vragen te stellen. En dat brengt mij tot de derde. Jezus was niet schuw voor moeilijke onderwerpen, gespreksonderwerpen, maar op het juiste moment. Wanneer een echte ontmoeting plaatsvindt, wanneer er vertrouwen is, ontstaat er ruimte. Ruimte voor gesprek, open gesprek, eerlijk gesprek. De vrouw voelde zich duidelijk wel veilig genoeg om Jezus een moeilijke vraag te stellen. Jezus, ik zie dat u rabbi, meester, leraar bent. Wie heeft er nu gelijk? Zijn het wij, de Samaritanen, of is het jullie, de Joden? Door een houding aan te nemen van echt te luisteren, heeft Jezus hier ruimte gecreëerd voor die belangrijke vraag. Zij durfde die vraag te stellen. Als ik in gesprekken ga met mensen in het ziekenhuis, soms, niet altijd, maar soms ontstaat er ruimte waar mensen durven hun diepste angsten en dromen te delen. En soms, niet altijd, kan ik iets zeggen. Maar die momenten zijn, en je voelt dat aan, ze zijn kostbaar en ze zijn kwetsbaar. En je probeert dan te bidden, wat moet ik zeggen of moet ik beter zwijgen? Dat vraagt onderscheidingsvermogen. Er is een echte ontmoeting hier tussen Jezus en die vrouw. Een ontmoeting waar dat er vertrouwen is, veiligheid is, zodat zij die vragen kan stellen. Maar Jezus is ook niet bang om moeilijke dingen te delen. Zijn antwoord is duidelijk. Het is van de Joden dat redding komt. Maar tegelijkertijd, hij overstijgt die polarisatie. En dat vind ik heel bijzonder. Hij overstijgt die competitie tussen Jeruzalem en Bergerizim. Want hij gaat naar de kern van de kwestie. Wie is God? De openbaring van wie God is. En dat is een belangrijke les ook voor ons. Dat wij opletten dat het evangelie dat wij verkondigen niet louter een culturele boodschap is van ja, wij zijn beter, of jij moet worden zoals ik. Maar dat we in gesprek gaan met de ander en telkens proberen tot de kern te komen. Wie is God en wat heeft God gedaan voor ons? Want daar draait het om. Wie is God? Wie is jouw godsbeeld? Wat is jouw godsbeeld? Wie is God voor jou? en dan proberen die culturele verschillen te overstijgen. En dat zien we zo prachtig hier in wat Jezus doet door te zeggen, er komt een tijd wanneer dat de echte aanbidders God zullen aanbidden in geest en in waarheid. We zien dus een ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw, hoe dat een echte ontmoeting eruit ziet. En ik wil afsluiten met gewoon een vergelijking te maken tussen die twee in vrouwen, Hagar en de Samaritaanse vrouw. Ik wil ze even naast elkaar leggen, want je hebt waarschijnlijk al de gelijkenis opgemerkt. Allebei zijn het vrouwen in kwetsbare posities. Allebei zijn ze in de woestijn, bij een waterput. En in beide gevallen, God luistert. Hij luistert en hij brengt redding. Voor Hagar betekent dat letterlijk water voor te leven. Maar voor de Samaritaanse vrouw betekende het eeuwig, levend water dat tot eeuwigheid leidde. In beide momenten is er ook een openbaring van wie God is. Namelijk dat de echte God, de levende, is de God die omziet. En hier in Johannes 4, dat Jezus de Messias is. Een openbaring van wie God is. Dus hoe kunnen we dit dan toepassen? Eerst twee punten. Eerst, God ontmoet ons misschien net wanneer dat wij het meest kwetsbaar zijn. In die woestijnmomenten in het leven. Momenten waar dat we ons in gevaar voelen, waar dat we bedreigd zijn. Maar dat worden momenten van transformatie, waarin dat we veranderd worden door God op een nieuwe manier te leren kennen. Waarin dat God zich openbaart voor wie hij is. Dus laat deze periode van vasten als voorbereiden op Pasen ook een moment zijn waar wij terugvallen op wat echt belangrijk is in het leven. Waar wij dorsten naar eeuwig, de eeuwigheid, wat van eeuwige waarde is. Naar dat levend water dat alleen Jezus kan geven. En het tweede punt, het voorbeeld van Jezus volgen in onze eigen ontmoetingen met de ander. Net zoals God echt aandacht had voor Hagar, dat wij ook aandacht hebben voor de ander. Dat wij luisteren, dat wij vertrouwen winnen, dat wij een veilige ruimte creëren, zodat er een echte ontmoeting is. Niet zodat we ons eigen agenda kunnen forceren, maar dat we samen dichter bij de waarheid komen. Dichter bij God. Laten we afsluiten in gebed. Hemelse Vader, dank u. Dank u wel dat u ons ontmoet, dat u luistert en u hoort. Ook naar ieder van ons, wanneer dat wij roepen tot u. Dank u wel dat wij mogen weten en vertrouwen hebben dat u inderdaad een God bent die ziet en die luistert. Soms lijkt het alsof dat de hemel toe is, maar we zien hier in uw woord dat u luistert en u ziet. Help ons, Heer, om dat te geloven en daarop te vertrouwen. Ook wanneer het moeilijk is, ook wanneer wij in die woestijn zijn van kwetsbaarheid, van gevaar. En Heer, ik bid ook in onze ontmoetingen met de ander, als wij anderen mogen ontmoeten in hun momenten van kwetsbaarheid, dat wij echt zullen luisteren, net zoals u dat doet met ons. Dat wij zouden uw voorbeeld volgen. Dat we zouden echt aandacht hebben, echt luisteren. Geef ons de wijsheid wanneer dat wij moeten spreken en wanneer dat wij moeten zwijgen. In Jezus' naam. Amen. Straks gaan we avondmaal vieren, maar we gaan eerst nog een lied zingen ter voorbereiding op het avondmaal. Lied 418, als ik opzie naar uw heerlijkheid.
Waar zou me recht staan als ik opzie naar uw heiligheid.
Afsluiten met een lied die we al gezongen hebben, maar we gaan alleen het refrein zingen. Our God is an awesome God. Dus we gaan een paar keer het refrein samen zingen. En mag het ook een stukje teruggeven aan God wat Hij ons heeft gegeven. En dat lofprijs is een stuk uit dankzegging voor wat Hij heeft ons gegeven. Dus laten we recht staan en daarmee afsluiten. Our God is an awesome God.
Thank you. gaat u zitten. We gaan nog even voor de mededelingen.
Volgende week is er een getuigenissendienst. Dus als je graag iets op je hart hebt om te delen ter bemoediging van de gemeenschap, dan laat het aan Jan weten. Jan heeft de dienstleiding. Dan ook gebed gevraagd voor Evi, die opnieuw opgenomen is in het ziekenhuis. Dus graag verder bidden voor haar, dat God ook in deze woestijn haar zou ontmoeten. De andere mededelingen, ja. Ook gebed gevraagd voor Cathy. Ja. Oké, okay, dus Cathy, er zijn wat iets gevonden, maar het is geen kanker. En dat is goed nieuws. Maar toch gebed gevraagd voor haar, dat alles weer op plooi komt. Oké. Okay. Ja, kom maar. Oké, okay, nog een fijne zondag en een fijne week voor iedereen.